Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 89 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 89, 1 en 2 willen we nu zingen. Laten wij nu met elkaar ons christelijk geloof belijden en dat bevestigen met de zingen van Psalm 146, het derde vers. Psalm 146, vers 3. We doen dat met de oude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen de Heere danken dat we ook vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn. En laten wij bidden om de verlichting van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere in de hemel, we komen samen in ons gebed voor uw aangezicht. En wij beseffen dat uw aangezicht heilig is. En we verwonderen ons erover dat u, ondanks dat, toegankelijk bent voor ons zondige mensen. We verwonderen ons over uw genade en trouw. Daarvan getuigt uw woord, welhaast op elke bladzijde, dat u zo bent en dat zo uw hart is. En dat zo u ingegrepen hebt in onze wereldgeschiedenis. Een wereldgeschiedenis die alleen maar onder kon gaan in duisternis en verlorenheid. Maar u bent gekomen. En u bent helemaal gekomen toen dat kind lag in de kribbe. En die man hing aan het kruis. Toen is er verzoening gevonden. Toen kreeg het aardrijk een nieuw aanschijn. Toen is er een licht gaan schijnen. En wij danken u dat u met uw Heilige Geest het woord daarvan hebt doorgedragen, de eeuwen door en de grenzen over. En dat wij ook vanmiddag nog weer dat goede woord mogen horen, het evangelie van Jezus Christus. Heere God, wat een trouw van u. Tegenover die trouw van u steekt onze trouw maar mager af. Wij belijden het u. En we danken u dat u ondanks alles wat van ons is, onze God wilt zijn en in vergevende liefde op ons wilt neerzien. En tegelijkertijd bidden we u daar ook om, want vanzelfsprekend doet het ook niet. Wil ons in genade gedenken. En zegent u ons hier vanmiddag. We danken u dat we vanmorgen bij elkaar mochten zijn en nu vanmiddag weer. Om deze dag, deze goede dag van opstanding en van leven, gevuld te zien met het getuigenis van uw genade. Wij bidden u, wilt u nu met de Heilige Geest ook bij ons zijn, in de Heilige Geest. En zo uw woord spreken tot in het binnenste van ons leven toe. Dat we het horen mogen met onze oren, spreekt soms ook niet vanzelf. Maar dat we het vooral horen mogen met onze harten. En zo bemoedigd en gezegend mogen worden. Heere, wij mogen elkaar daarin aan u toevertrouwen. Want u weet ook het beste wat we dan nodig hebben. Of wij wellicht vermaand moeten worden, omdat we weer met zulke andere dingen en zoveel andere dingen bezig zijn. Trek ons hart van al die dingen af en richt ons op u. Vermaand moeten worden omdat we altijd maar weer toegeven aan de twijfel. En geef dat uw krachtige evangelie ook die twijfels mag wegvagen uit ons hart en leven. En wilt u dan ook geven dat ons geloof gebouwd wordt, verdiept, verenigd, vaster wortels schiet in ons leven, zodat we er ook elke dag weer uit leven mogen. Zegent u ons hier met uw genade en met uw nabijheid. We bidden dat voor ons hier in de kerk, maar bidden dat ook voor allen die met ons mee mogen luisteren, nu of op een ander moment. Heer, wilt u daar ook zijn met uw genade en trouw, uw nabijheid. Als de omstandigheden van het leven moeilijk zijn en wij misschien wellicht graag in uw huis waren geweest, wees ons nabij, een God van ontferming en genade. We bidden voor heel uw kerk en beseffen ook vanmiddag als we hier zo in rust bij elkaar zijn, dat er genoeg broeders en zusters zijn op allerlei plekken in de wereld die dat voorrecht niet gegund is, maar die weg moeten schuilen met uw woord. Heren, wij bidden u, wilt u bij ze zijn, moed geven, geloof, vasthouden aan u, aan uw woord en belofte, en geeft u ook dat, hoe onmogelijk dat soms ook lijkt, in die samenlevingen er ruimte mag komen voor uw evangelie. Zegen uw woord zoals het gaat over de aarde, in zending en evangelisatie. Ook hier in onze moderne wereld, waar zoveel zich van uw woord hebben afgewend. Heren, kom ze achterop, raak ze aan, breng ze bij de bron van uw licht, opdat ze ook in het licht van u mogen wandelen. Laat zo uw naam ook vanmiddag in alles verheerlijk mogen worden. En gedenk ons in uw genade, om Christus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en we willen twee gedeelten lezen. Het eerste gedeelte is uit Genesis 49... Deze eerste adventszondag willen we ook een adventstekst overdenken. En die vinden we in Genesis 49. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 12. En dan willen we in aansluiting daarop, om te laten zien hoe dit woord ook vervuld is, lezen uit Lucas 1. Lucas 1, de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus Christus aan Maria. Dat is van 26 tot en met 38. Maar eerst dus een gedeelte uit Genesis 49. Jacob die gaat sterven en hij roept zijn zonen bijeen. En dan lezen we: daarop riep Jacob zijn zonen en zei: verzamel jullie. Dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob. Luister naar Israël, jullie vader. Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn. Want je bent het bed van je vader ingeklommen. Toen heb je het geschonden. Hij is mijn sponde ingeklommen. Simeon en Levi zijn broers. Hun wapens zijn werktuigen van geweld. Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen en mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen, want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen. In hun moedwil hebben zij runderende pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig, en hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jacob en hen verspreiden in Israël. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn. Zijn tanden wit door de melk. Tot zover. Dan Lucas 1, 26 tot 38. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging weg van haar. We willen dus vanmiddag bijzonder luisteren naar Genesis 49. vers 8 tot en met 12. En omdat ik het gedeelte wat volgen wil, wil ik het toch nog een keer met u lezen. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn, zijn tanden wit door de melk. Tot zover de schriftlezing en de lezing van de tekst. We gaan nu hier samen zingen. En zingen daar ook vanuit de psalmen, van dit vergezicht zingen we dan. Psalm 132, 7, 11 en 12. Psalm 132, 7, 11 en 12 zijn dan de collecten, drie collecten tot heil des volks, instandhouding, eredienst en kerkgebouw. Graag bij u aanbevolen. Zingen dus 132, 7, 11 en 12. Laten we antwoorden op de verkondiging met de zingen van Psalm 45, het eerste vers. 45, vers 1. Gemeente, we staan vanmiddag bij het sterfbed van Jacob. De kring van een veelbewogen leven hier op aarde sluit zich. En van dat vele en van dat bewogene kunnen we lezen in het voorafgaande. Wat heeft Jacob allemaal niet meegemaakt? Wonderlijke leidingen van de Heere. Leidingen ook die hem pijnlijk confronteerden met zijn eigen bedrog. Nu vouwt zich dat veelbewogen leven toe. De dagen van de jaren van zijn vreemdelingschappen, zoals hij het zelf uitdrukte ten overstaan van de farao, gaan aflopen. Een zwervende vreemdeling gaat naar huis. En hoe? Hoe raakt hij er zijns ondanks bij betrokken? Hoe komt het over hem als een proces waar hij onbewust of halfbewust over zich heen moet laten komen? Hoeveelen beëindigen hun leven op aarde niet zo, gemeente? Ook bij het ouder worden wordt er geen enkele rekening mee gehouden dat het einde nabij is. Van ziekte denken we altijd nog wel beter te worden, totdat de nacht van versuffing en bewusteloosheid daalt en wij zonder een woord te zeggen, een woord ten afscheid, wegglijden of wegzuchten naar de eeuwigheid. Ons leven op aarde gaat als een nachtkaars uit. En nu weet ik wel, dat is niet altijd te vermijden. Het levenseinde kan ons ook zomaar overvallen door een herseninfarct, een hartstilstand, een auto-ongeluk. En toch, waarom zijn de sterfbedden waar wat van uitgaat toch eigenlijk maar schaars? Als ik zo terugkijk, tijd dat ik pastoraat heb mogen doen, dan zijn die sterfbedden inderdaad schaars geweest. Hoe komt het toch dat in de sterfkamers de stilte overheerst? De stilte van de dood. En dat ook als christgelovigen afscheid nemen, een woord van leven en van hoop en van verwachting maar al te vaak ontbreekt. Duwen we dat einde dan toch maar over de rand van ons bewustzijn? Vader en moeder zijn nog veel ouder geworden dan ik, dus ik heb nog wel even. Als de oude Jacob zijn einde voelt naderen, laat hij zich dat niet overkomen. Maar hij doet wat hij nog echt wil doen. Zo roept hij zijn zonen bij zich. In het voorgaande hoofdstuk wordt al vermeld dat hij ziek geworden is, en lezen we hoe hij de zonen van Jozef heeft gezegend. En daar in vers 21 horen wij hem ook met zoveel woorden zijn dood aankondigen. En voor hij sterven gaat, wil hij zijn kinderen nog één keer om zich heen. Ieder van hen krijgt een woord mee. En niet zomaar een woord. Niet een woord dat hem wordt ingegeven door zijn persoonlijke voorkeuren. Want ja, die heeft Jacob gekoesterd zijn hele leven lang. Rachel en haar kinderen hadden altijd een streepje voor gehad. Maar nu, nu hij op zijn sterfbed ligt, regeert en verlicht een andere geest. De stervende aartsvader wordt vervuld van de geest van de profetie. Zo spreekt hij woorden van zegen, maar ook woorden van vloek over alles wat hij aan lust en grof geweld bij zijn kinderen had aangetroffen. En als hij dan aan Juda toe is, ja, dan lichten zijn oude stervende ogen op en dan roept hij het uit. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je zou kunnen zeggen, eindelijk spreekt Jacob het definitief en beslissend uit. Jarenlang was het voor Jacob toch Jozef geweest. Het oudste kind van Rachel, zijn favoriete vrouw, Lea, had hij op de koop toe moeten nemen. En haar zoon had hij altijd weer voorgetrokken, zelfs een koninklijk kleed gegeven. En toen hij Jozef had moeten missen, was zijn jongere broertje Benjamin zijn enige levensvreugde geworden. Wat had het hem strijd gekost toen hij Benjamin moest meegeven naar Egypte en los moest laten. Hij had het gevoel gehad dat alles hem toen ontnomen werd. En nu? Nu getuigt hij het definitief en beslist. Jij Juda, jij bent het. Gemeente, ik dacht, misschien zouden wij dat ook moeten leren. Hoe vaak en hoeveel moet er aan mijn en uw leven gefeild worden, gehakt worden, totdat Juda het is, de meerdere Juda, Jezus is. Hoeveel andere namen staan er nog op ons levensprogramma? Hoeveel voorkeuren? Namen die eigenlijk de zin en de dienst van ons leven uitmaken. We noemen dan de naam van Jezus wel, maar meer dan franje is het niet. En als we eerlijk zijn, moeten we zeggen dat ons bezit de voorkeur heeft. Of dat we ons leven laten vullen met het ene pleziertje naar het andere. Het ene uitje naar het andere. Dat onze carrière in de wetenschap, in de politiek of in het bedrijfsleven het belangrijkste is. Of dat de sport het in feite Jezus verdrongen heeft. Of dat zelfs onze godsdienst met dikke zwarte letters over Jezus staat heen geschreven. Onze rechtzinnigheid, onze ijver voor de gemeente. Er is best wat gepasseerd. Als Jacob hier eindelijk van Juda gewaagt, dan is hij van alles afgebracht. Dan is hij aan alles gestorven. Dan blijft Juda alleen over. Juda, jij bent het. Ja, gemeente, dat is toch ook eigenlijk de ervaring. Dat de Heilige Geest zo ons leven leegschraapt. Totdat het Juda is. Totdat het Jezus is. Al die dingen waar we zo mee bezig waren, het bevredigt ons niet meer. We raken erop uitgekeken. We blijven verveeld achter. En we houden er alleen maar schuld aan over. We mogen bij Juda terechtkomen. Het mag ook van onze lippen, het mag ook uit ons hart komen. Juda, Jezus, u bent het. Als Sinterklaas van de week voorbij is, gaan we ons weer helemaal richten op het kerstfeest. Etalages worden omgebouwd. Maar echt kerstfeest vieren kan toch alleen met deze belijdenis. U bent het, voor alles en boven alles. En adventstijd, dat is van oude tijden af in de kerk zo geweest. Adventstijd is een tijd van bezinning. Tijd van zelfonderzoek. Wat maakt voor mij de dienst uit? Wat is beslissend voor mij? De Heere zegt door dit getuigenis van de oude Jacob, het mag Jezus zijn, mijn Juda, die alleen ook jouw borg, jouw koning, jouw zondeverzoener. Geprofiteerd. De heerlijkheid van Juda. We gaan kijken naar de vervulling van die profetie. Ja, de geest der profetie verlicht Jacobs hart en hij spreekt heerlijke dingen uit van Juda. Zijn broers zullen hem loven. Nou, misschien weet u dat. Maar dat loven, dat sluit helemaal aan bij Juda's naam. Zo had ook Lea het betuigd toen hij geboren werd. Ditmaal zal ik de Heere loven. Ja, toen was de kwade wedijver die Lea bij de geboorte van haar vorige kinderen toch had bezet, die kwade wedijver met Rachel was zomaar van haar afgevallen. Ze had de Heere alleen overgehouden. Ze dacht niet meer aan Rachel. Ze kon niet anders meer dan de Heere groot maken. Nu zal ik de Heere loven. En Jacob hier, hij spreekt opnieuw over loven. Juda zal zelf geloofd en geprezen worden. Zijn broers zullen hem loven om zijn glorie en om zijn macht. Want Juda zal over zijn vijanden heersen. En zelfs zijn broers zullen hem gehoorzamen. Ja, Jozef had daarvan gedroomd, hè? Hoe zijn broers zich voor hem zouden buigen. En die dromen zijn wonderlijk gevuld geraakt in Egypte. Maar dat was maar tijdelijk. Je zou kunnen zeggen, Egypte was maar een omweg. Het ging niet om Jozefs heerschappij. Juda is de ware koning. Zijn stam zal glorie winnen. En dan gebruikt Jacob dichterlijke beelden om de majesteit en de macht en de glorie van Juda uit te tekenen. Een leeuw. Een leeuw die uit het dal zijn buit binnenhaalt en dan omhoog klimt naar zijn nest. In de bergen, in de heuvels en daar op zijn gemakje gaat liggen. Onbedreigd. Onbetwist in heerschappij. Juda zal de koningsstam zijn. Teken daarvan de scepter. En die scepter die zal in het bezit van Juda blijven. Hij zal als koning blijven heersen. In zijn profetisch vergezicht ziet de oude Jacob iets van de heerlijkheid van David en Salomo. Als het Saul ten onder is gegaan, wordt David tot koning gezalfd. Niet Benjamin, niet Jozef, David uit Juda's stam. Hij is de eerste onder zijn broeders en hij is de eerste gebleven. Kijkt u maar in de Bijbelse geschiedenis. In het latere tienstammenrijk wisselden de koningshuizen zich af. Soms drie, soms vier, maar meer ook niet. En dan Juda. Altijd nog weer een nakomeling van David die de troon beklom. In de trouw van de Heere aan zijn verbond met David. Je hoeft mij geen huis te maken, David, maar ik zal voor jou een huis bouwen. En jouw huis zal koning zijn tot in der eeuwigheid. Maar het profetisch oog van Jacob reikt nog verder. In het verlengde van de macht en de glorie van Juda en zijn huis ligt Silo. De komst van Silo. Totdat Silo komt. Dan zal de heerlijkheid van Juda vervuld worden. Dan wordt het pas echt helemaal vol, echt vol. Silo, wat is dat? Wie is dat? Ja, er is heel veel over geschreven, gemeente. In ieder geval is zeker dat het plaatsje Silo niet is. U weet misschien wel de plaats van het latere heiligdom waar de geschiedenissen van Eli en Samuel zich afspeelden. Blijkt duidelijk uit de context van dit gedeelte dat het een persoon moet zijn. Maar ja, als aanduiding van het persoon is hier de enige plaats in het Hebreeuws waar dat voorkomt. Het is verder niet bekend, dus je kunt niet vergelijken. Men heeft het wel in verband gebracht met rust, maar daar kleven ook de nodige bezwaren aan. In ieder geval kunnen we tegen elkaar zeggen, het gaat om een koning, om een machtige heerser. In hem zal dus de glorie die zich al aftekende in de stam van Juda vervuld worden. Hij zal echt helemaal heerlijk leeuw zijn. En hem zullen zelfs, niet alleen zijn broers en niet alleen zijn vijanden, maar hem zullen zelfs de volken gehoorzaam zijn. Alle volken. zijn woord horen en doen. Ach, je kunt het toch moeilijk ontkennen. Het profetisch oog van de oude aartsvader ziet door de nevels heen de Heer Jezus Christus. De grote Messias-koning die komen zal. Maar als wij daaraan denken, wat is het allemaal dan wonderlijk. Want dan is er van de heerlijkheid van Juda niet zoveel meer overgebleven. Het beeld van die leeuw slaat nergens meer op. Juda is een afgehouwen stronk. Boomstronk waar geen leven meer in zit. En dat heeft Juda alleen maar aan zichzelf te wijten. Oordeel Gods heeft haar macht gebroken, haar heerlijkheid bedorven, tot schande gemaakt. Juda had zich immers laten gaan in zonde en ongerechtigheid, eigen waan en afgodendienst. Ze hadden de vrezen des Heeren vervangen. En zo is Juda tot niet geworden. Afgehouwen, stronk. Maar, en ja, dat is de lijn die door de hele Bijbel heen loopt. Dat wonderlijke maar van de Heere God, gemeente. Maar, de Heere vergeet de belofte niet. En aan de afgehouwen tronk van Juda gaat toch weer een takje groeien. Een uitloper uit zijn wortels draagt vrucht. En Juda's dochter Maria krijgt te horen van haar aanstaande kind. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David, daar heb je het. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David in eeuwigheid. Oude Simeon in de tempel, die zong er ook van. Licht tot verlichting van de volken en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En later, uit zijn eigen mond, horen wij. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zijn apostel Paulus, zong er een hoog en schoon lied van. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Ver boven alle macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende wereld. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Kerstfeest. Feest van Silo die gekomen is. De machtige heerser uit Jacob. De oude stervende Jacob. Duizenden jaren tevoren heeft ervan geprofiteerd. En nu is het vervuld. Nu heerst Silo in macht en majesteit. Ja, nou, zegt u, mooie woorden. Wat zie je ervan? Wat zie je ervan? Net als die oude Joodse rabbi, was een christen bij hem. En die christen die zei tegen die oude Joodse rabbi van, ja, het koninkrijk van God is gekomen in Jezus Christus. En het zal komen als hij heerlijk is, als hij terugkomt. Die oude Joodse rabbi stond op van zijn stoel, liep naar het raam, keek naar buiten en zei, koninkrijk van God gekomen? Ik zie er helemaal niets van. Er is helemaal niks veranderd. Alles is nog precies hetzelfde. En moeten wij die oude Joodse rabbi eigenlijk niet gelijk geven? Is er wel echt reden om kerstfeest te vieren? De economie maakt toch in de wereld de dienst uit. Prestigezucht van politieke leiders. De een maakt Amerika groot en de ander Noord-Korea. Nog een volgende Turkije en nog weer een ander Rusland. En Iran en Irak. En de haat en de nijd die blijven toch de wereld regeren. Het onrecht lijkt wel de ijzeren wet van het bestaan. Het kwaad voert de boventoon. Koninkrijk van God gekomen. Silo, de heerser. En als je dan naar jezelf kijkt, is het dan beter gesteld? Die zondige gedachten die zijn toch niet te rijmen met de heerschappij van Jezus? Dat je je altijd maar weer laat regeren door die negativiteit en die onreinheid, in plaats van door zijn woord en geest. Paulus beleidt het. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ja, dat is als je uit het raam kijkt. Dat is wat voorhanden is en wat voor ogen is. Maar als we één ding tegen elkaar vanmiddag mogen zeggen, dat is niet beslissend. Dat is niet de echte werkelijkheid. Als wij over werkelijkheid spreken, hè, met elkaar, dan denken we aan de dingen die we zien, die we tasten, die we voelen, die we meemaken, de werkelijkheid. Maar dat is niet de echte werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid die oud is, die oud geworden is en die zelfs de verdwijning nabij is. Al maakt het zich groot en breed, het is geknakt, het kan niet meer winnen. Christus is gekomen en hij heeft overwonnen en hij heeft al die machten ontwapend en te kijk gezet. Ja, dat is de overwinningsroep van het evangelie die altijd mag klinken. En die ook hier vanmiddag mag klinken. Jezus is koning. Silo regeert. In deze tijd van reformatie denken we behoorlijk terug ook aan wat er toen gebeurd is. En ook aan de reformatoren. En ik las van Guido de Breg, kent u misschien, opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ook om zijn geloof is omgebracht. Dat hij naar het schavot liep met een briefje in zijn hand. Met de woorden daarop, zoals later duidelijk werd: Regem habemus. Wij hebben een koning. Wij hebben een koning. Koning Jezus uit Judas stam. En ja, goed, maar hoe regeert die koning dan? Jacob zag op zijn sterfbed een leeuw. Wat zag Johannes, de oude apostel, toen hij bijna ging sterven op Patmos? Hij zag een lam. Inderdaad, dat is de leeuw uit Judas stam. Een lam dat ter slachting werd geleid, stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerder. Tegen Pilatus zei de Heer Jezus: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben. Maar zijn koningschap is de koningschap van het kruis. En boven zijn hoofd, geschreven in het Hebreeuws, in het Aramees, in het Grieks: Deze is de koning der Joden. Ja, want zijn kracht, zijn geheime kracht, is de kracht van zelfverloochenende liefde. Zijn overwinning is het verlies van het kruis. Daar betaalde hij alle schuld. Daar heeft hij de grootste vijand alle recht en alle macht ontnomen. Daar heerste hij aan het kruis in de majesteit van zijn genade. Totdat Silo komt. Ziet u hem, de koning, zachtmoedig, nederig, rijdende op een ezelin. Ziet u hem, de leeuw? Het lam, staande als geslacht. Ach ja, wij vergapen ons altijd maar weer aan het hoge en het grote. En het indrukwekkende en het imponerende, dat steelt de show. De snelste sporter, het mooiste meisje, de knapste professor. En we willen allemaal omhoog uitblinken boven een ander. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem zouden hebben begeerd. En die koning mogen wij elkaar aanprijzen. Want weet je, die stille, die geheime kracht van zijn liefde heeft de wereld uit haar voegen gelicht. Echt, het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Het mag voortaan staan in het licht van zijn koninkrijk dat gekomen is en dat komen zal in volle heerlijkheid. En van die koning mag u, mag jij onderdaan zijn. Die koning mag je gehoorzamen. Die koning mag je liefhebben met heel je hart. Jacob heeft het op zijn sterfbed geprofiteerd. Hem zullen alle volken gehoorzaam zijn. Ook het Nederlandse volk. Je mag komen bij hem en leven uit hem. Hangt wel een prijskaartje aan, hoor. Moeten we ook eerlijk in zijn. Prijskaartje van jezelf. Dat hoge en dat grote en dat stoere en dat sterke en dat orthodoxe. Je raakt het zomaar kwijt. Je bent niet zo gelovig en zo christelijk meer. Je bent maar een zondaar. Een zondaar voor God. En in die vernedering ligt de glans op van Silo. Alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Want alles wat aan hem is, dat getuigt van vergeving. Van genade. Van liefde. Voor de grootste der zondaren. Van vrede die alle verstand te boven gaat. En gemeente, wat is hij dan machtig in die liefde. Hij is nederig, maar hij is machtig. Want dwars tegen al mijn zondig en onverschillig verzet in, weet hij mij wel op de knieën te krijgen. En door zijn woord en door zijn geest stuurt hij het zomaar in mijn leven op overgave aan. De overgave aan zijn genade. Voor het eerst, maar ook altijd weer opnieuw. Als ik het spoor ben kwijtgeraakt en mijn eigen weg ben gegaan. Hij weet mij wel te vinden, die koning vol van liefde. Totdat Silo komt. Silo is gekomen en we gaan het vieren. En je hebt toch ook wel echt wat te vieren. Vanmorgen, dat valt je dan zomaar even op. Vanmorgen preekte ik ergens en we waren in de consistorie en dat was ook een soort kamertje waar ook allerlei folders lagen van. Het was een kerkelijk centrum, dus daar werden ook allerlei maaltijden gehouden. En in die consistorie lag een folder, een brochure van Hamos. Nou, misschien weet u dat, dat is een soort grootgrutter, zal ik maar even zeggen, die allerlei voedsel bij horecagelegenheden brengt. En daarom trof me dat zo. Op de buitenkant stond met grote letters: Kerstfeest begint bij Hamos. Nou ja, gemeente. Hè? Hoef ik eigenlijk niks over te zeggen. Kerstfeest, dat begint bij de Heer Jezus Christus. En als het daar niet voor je begint, nou ja, dan ben je eigenlijk maar arm. En eerlijk gezegd is het ook nog gevaarlijk. Want Jezus is koning en wie nu niet buigt, die moet straks buigen. Daarom kus de Zoon, opdat hij niet toorne. De heerlijkheid van Juda, de profetie, de vervulling en tenslotte, derde, de overvloed. Want Jacob is nog niet uitgeprofeteerd over Juda. In de woorden die volgen zegt hij ook nog iets, tekent hij ook nog iets van de overvloed van die koning die komen zal. Nou ja, dan heb je wel eens bij mensen, hè, dat het allemaal maar net kan. Ze willen een bepaalde staat voeren vanwege hun buren of in hun netwerk. Maar het kan allemaal maar net. Wat ze aan de ene kant uitgeven, moeten ze aan de andere kant pijnlijk beknibbelen en bezuinigen. En als je dat een beetje merkt, nou ja, dan denk je, nou ja zeg, je lacht er een beetje om. Maar Jacob zegt, die koning, die Silo, die zal zo per se niet zijn. Die zal rijk en ruim in zijn middelen zitten. En die hoeft helemaal nergens op te beknibbelen. Nota bene, hij bindt zijn jonge ezel aan een wijnstok. Nou, je was toch al dwaas als je dat deed in Israël. Een wijnstok en een ezel. Dat beest dat kon die struik toch kapot trekken of helemaal kaal vreten. En je kon de opbrengst van die struik, van die wijnstok, toch zeker niet missen. En toch, die koning uit Juda's stam, die zal op een wijnstok niet hoeven kijken. Die heeft er zoveel, zovelen zullen hem ter beschikking staan. En hij zal zijn kleed niet wassen in gewoon water. Nee, in wijndruivenbloed. Nou, dan moet je toch wel helemaal in weelde baden. We weten van de koningin van Sheba, toen ze bij Salomo kwam en hoorde wat hij allemaal had en zag wat hij allemaal had en hoorde wat hij allemaal zei, dat ze zei, de helft is mij nog niet aangezegd. Ik denk, gemeente, dat dat de erkenning is van een ieder die met de Heer Jezus te doen krijgt in zijn of haar leven. Bij hem is een overvloed van genade. De Heer Jezus Christus hoeft niet zuinig te zijn met zijn genade, zo van heb ik nog wel genoeg. Dat heb je wel eens bij een hulpverleningsorganisatie, dat de bodem van de schatkist in het zicht komt en dat ze denken, nou ja, die nood nog wel en die nood dan maar niet meer, want dat kan niet meer. En dan moeten ze selecteren. Maar de Heer Jezus hoeft niet te selecteren. Zo van die zondaar nog wel en die niet meer. En dan kies ik die zondaar maar uit die het beste, diepste beseft. Die zal ik dan maar zo geven. En die andere, ja, daar heb ik geen genade meer voor. Soms denken mensen zo over de genade van de Heer Jezus. Karige boel, zou die zuinig mee zijn. En zal ook wel niet voor mij bedoeld zijn. Wat een bekrompen gedachte. Wat een bekrompen gedachte. Zo belijden wij het, toch? Het offer van de Heer Jezus Christus is genoeg voor de zonden van de gehele wereld. Nou, ik zou haast even willen zeggen, wees eens 2 minuten stil. En denk eens even bij jezelf na over de zonden van de gehele wereld. Al dat verderven, al die gemeenheid, al die ellende. De zonden van de gehele wereld. Maar de Heer Jezus, die kan het met zijn vergevende liefde helemaal aan. Hij hoeft niet zuinig te zijn. En hij is ook niet zuinig. Al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dan is die genade niet alleen overvloedig in haar spreidingsgebied, zou ik haast kunnen zeggen. Maar die genade is ook overvloedig in de diepte. Het is niet alleen zo dat er genade is voor alle mensen, maar dat er ook alle genade is voor één mens. Johannes zegt het zo. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. Niet alleen dat je zonden vergeven worden. Dat zeker allereerst, voornaamst. Maar ook dat je leven vernieuwd wordt. En ook dat je leiding ontvangt op de weg van je leven. Wijsheid om je kinderen op te voeden, om in je werk bezig te zijn. Kracht in allerlei moeilijke omstandigheden in dit leven. Die Silo-koning, dat is een overvloeiende fontein van alle goeds. En wat doen wij onszelf tekort als we niet uit die bron putten? Onze moderne welvaartsstaat heeft heel wat te bieden en we vergapen ons eraan. Maar we vinden er geen vrede en geen vreugde in. In Christus is de ware rijkdom. En tenslotte zegt Jacob ook nog iets over de schoonheid van die koning. Rood van ogen door de wijn, wit van tanden door de melk. Ja, zo was het Oosterse schoonheidsideaal. Denk maar even aan het Hooglied. Was dat ook alweer, het Hooglied? Mijn liefste is blank en rood. Sommige mensen hebben een abonnement op het blad Vorsten. Vinden het leuk om koninginnen en koningen en prinsen en prinsessen te zien met hun mooie kleren en hun mooie sieraden. Niets verkeerds aan. Als we dit maar weten, dat de Heer Jezus de schoonste is van alle mensenkinderen. En waarom is de Heer Jezus zo mooi? Hij is niet alleen goed, hij is niet alleen lieflijk, maar hij is ook schoon. Hij is ook mooi, hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Waarom? Nou, dat zingt de psalmdichter, dat gaan we zo zingen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Dat is de schoonheid van de Heer Jezus. Zijn genade voor u, voor jou en voor mij. Zondige mensenkinderen. Schoonheid die glanst in het evangelie. En overal waar een klein mensenkind, een zondig mensenkind, iets van die schoonheid opvangt, is er verwondering, is er blijdschap, is er leven, is er feest, echt feest. Kerstfeest. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Heere, wij danken u voor het getuigenis van uw Zoon, Jezus Christus, de schoonste van alle mensenkinderen, zo mooi om zijn genade, om zijn liefde, om zijn allesomvattende barmhartigheid, waarin hij zichzelf heeft gegeven tot aan het kruis. Wij danken u dat Jezus regeert en dat hij zo regeert in nederigheid, in zachtmoedigheid, in de stille kracht van zijn Heilige Geest, die al het verzet in ons leven en ook in mijn leven aan kan en telkens weer ons bij hem brengt. Wij danken u. We danken u dat we in afhankelijkheid en in gehoorzaamheid en in liefde tot Koning Jezus mogen leven. En help ons daarbij ook. Als de week weer begint en morgen alle drukke dingen er weer zijn, geef ons dat we dat wonderlijke bij ons omdragen. Dat het fundament van ons bestaan is en dat het ook een beetje van ons afglanst naar anderen toe. Dat wij een koning hebben en dat we toekomst hebben en hoop hebben en verwachting en zo leven mogen. Zegen ons als er moeilijke dingen zullen zijn in de komende week. Maar houd ons ook dicht bij u als er blijde dingen zijn in dankbaarheid en verwondering. Laat zo in alles uw goede en heerlijke naam geprezen worden. En geef ons zo een goede adventstijd, gericht op Christus, gericht op de koning die gekomen is en die komen zal in heerlijkheid. Hoor ons en zie ons genadig aan, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is de lofzang van Zacharias, dat is gezang 3 achter de psalmen, vers 4 en 5. De lofzang van Zacharias 4 en 5.
Thank you.
gaat van u heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.